Vandaag heb ik een tekst wat ik voor wil lezen uit Ezechiël 40 vers 3. En waarschijnlijk heb je daar nooit een preek over gehoord. En dat is ook de bedoeling. En ik ga de tekst lezen. En daarna gaan we even bidden. Goed? Toen de Heere mij dichterbij bracht, Ezechiël 40 vers 3. Ik lees het voor uit het boek. Toen de Heere mij dichterbij bracht, zag ik een man met een gezicht dat glansde als koper in de opening van de tempelpoort staan. In zijn hand had hij een linnen koord en een maatstok of een maatstaf. Ik wil vragen of u een kort gebed met me mee wil bidden. Want niemand weet wat in God is dan de geest Gods. En het is zo belangrijk dat je elke keer bidt. Dat je openbaring krijgt, want zijn woord is geest en leven. Je kan alles begrijpen in je verstand en toch in je hart het niet oppakken. En alleen de Heilige Geest kan dat. En dan zou je moeten leren bidden, altijd weer voor een geest van openbaring en kennis, dat je hem echt zal leren kennen. Soms hebben we zoveel verstandskennis en ik merk dat het vaak alleen maar een belemmering is om echt de Heer te ontmoeten. En soms moet je weer helemaal worden als kind. Het niet weten, afhankelijk en zeggen, daddy, papa, ik heb u nodig. Je mag een kort gebed met me meebidden. Bid maar, lieve Heer Jezus. Ik open mijn hart voor u. Open mijn verstand deze morgen. Om uw woord te verstaan. Geef mij uw Heilige Geest. Van openbaring en kennis. Om uw recht te leren kennen. Ik wil uw aangezicht zien. U leren kennen. Verander mijn leven, Heer. Amen. Hij zag een man. En vandaag wil ik ook heel graag dat je die man gaat ontmoeten. En die man gaat zien. Een man die 7 keer in Ezechiël voorkomt en 3 keer in Daniël. Een man die in linnen is gekleed. Een man wiens aangezicht glans als van koper en in zijn hand is een maatstaf, een maatstok. Ik noem het even maatstaf, hetzelfde is dat. De maatstaf. Statenvertaling heeft heel terecht vertaald met een hoofdletter. Want dit hemelse wezen is een beeld van Jezus Christus. Hij die in linnen gekleed was, hij die mens is geworden. God die mens is geworden. Linnen staat voor het mens zijn. Het is een man met een aangezicht als koper. Koper is het koperen brandofferaltaar. Het beeld van het oordeel van God. Maar als degene ook de plek waar het oordeel wordt gedragen. Er is een man. En dat is de plek. Die man is de plek waar het oordeel is gedragen. En deze man heeft een maatstok. Een maatstaf in zijn handen. Je ziet ook in Ezechiël 40 dat hij de tempel gaat opmeten. Je ziet hem ook in Ezechiël 47 als degene die ons leidt in de tempelbeek. Weet je dat een van de moeilijkste dingen voor ons mensen is onze controle opgeven? Daar hebben natuurlijk jullie geen last van. We willen allemaal dat de Heilige Geest precies werkt in onze regels, hè? Maar daar is hij helemaal niet voor te vinden. Wij moeten ons buigen voor hem. Dus we hebben moeite om die rivier in te gaan. Eerst tot je enkels, dan tot je knieën, dan tot je middel. En dan zo diep dat je niet meer kan staan. Oeh, dat is eng, hè? In Zuid-Frankrijk woon ik in zo'n snelstromende rivier. Maar als je dan heel diep gaat en je kan niet meer staan, dan gebeurt er wat. Die rivier neemt je mee. En meegenomen door de Heilige Geest is soms heel beangstigend. Weet je wat ik zo ontzettend liefdevol vind? Er is een man. Er is een man. Jezus Christus. Die je helpt. Want hij weet wel dat we controlefreaks zijn. Maar hij wil je gewoon helpen. Maar daar gaat het even vandaag niet over. Het gaat om die maatstok. De maatstaf. Heel de wereld zit vol met dat we altijd elkaar beoordelen naar onze maatstaf. De VVD beoordeelt iedereen anders naar de maatstaf van de VVD. De ChristenUnie naar de maatstaf van de ChristenUnie. Dat is de wereld. We hebben allemaal onze mening en we beoordelen mensen naar onze mening en onze ervaring. Maar het erg is dat onder de kinderen van God we ook constant maatstaven aanleggen. De Pinkstermaatstaf, de christelijk gereformeerde maatstaf. En als iemand niet voldoet naar onze maatstaven, dan heel snel spreken we weer een oordeel uit over de ander. Lees maar eens op internet hoe mannen van God worden afgebroken. En hoe soms in predikingen gewoon andere kerken te schande worden gezet. Gewoon maatstaven aanleggen naar onze ervaring. Ben je nooit in de Heilige Geest gevallen? Ben je ongeestelijk? Want ik wel 10 keer. Maatstaven aanleggen. Heb je nooit de Heer ervaren? Heb je nooit een engel ervaren? Nou, dan zal het wel niet goed geestelijk met je zijn. Ik chargeer een beetje. Maar je kent dat wel, hè? Naar je eigen maatstaf. Als er ineens iets gebeurt wat niet in de maatstaf valt van hoe de Heilige Geest moet werken, raken we gelijk in paniek. En dan gaan we zeggen, oh, dat is van de duivel. De Toronto-beweging. Oh, gelijk van de duivel is het, toch? Val in de geest en al, van de duivel. Zou het kunnen dat soms ook het menselijke meespeelt? Het punt is dit. Er is maar één iemand die recht heeft om de maatstaf te dragen. En dat is Jezus. En wij moeten leren die maatstaf aan hem te geven. Maar waarom hebben we het nou zo nodig om de ander te oordelen naar onze maatstaven? Dat komt ergens omdat je nooit in de ogen van de Vader hebt gekeken. Soms is de kerk vol met wel Gods kinderen, maar weeskinderen. Ze hebben nooit de ogen van de Vader gezien. Jezus zegt iets heel erg chockerends in Johannes 5, vers 22. En voor de Joden was dat absoluut chockerend. Hij begint met iets te zeggen hoe de Joden God absoluut niet kenden. En de meeste mensen hem niet kennen. De Vader zelf, zegt Jezus, de Vader zelf, en hij zegt er expres zelf bij, dit zijn woorden van Jezus. De Vader zelf, dat zegt hij tegen ook fariseeën, schriftgeleerden, waarom? Omdat ze constant een ander aan het beoordelen waren. Oh, Jezus geneest op de Sabbat, maatstaf van de wet. Overspelige vrouw, de maatstaf van de wet, stenen gaar. Constant hadden ze de maatstaf van de wet, zelfs Gods wet, hè, kan je gebruiken als verkeerde maatstaf. Samaritanen, ga je niet mee om. Jezus wel. Ze waren constant lagen de fariseeën achter de bosjes om Jezus te oordelen naar de maatstaf van de wet. Constant. Oh, hij plukt aren op de Sabbat. Hij geneest iemand met een verschrompelde hand. Ik ken helemaal niet. Kom er op een andere dag om je te laten genezen. De maatstaf van de wet. En zo oordeelde God ook. Ik kom daar dadelijk nog even op terug. En Jezus zegt de Vader zelf. Tegen al die mensen die maar aan het oordelen zijn. En God zegt dat ook tegen ons. De Vader zelf. Want wij geen allemaal hebben onze maatstaven. En we zijn aan het oordelen, zelfveroordeling. Want weet je, het moment dat jij anderen heel sterk veroordeelt en je maatstaf op een ander legt, in wezen ben je niet zeker van de liefde van de Vader. In de mate waarin je jezelf veroordeelt, veroordeel je altijd een ander. Maar de Vader zelf, zegt Jezus, en dat is absoluut revolutionair. De Vader zelf spreekt over niemand, een oordeel uit. Die heilige, driemaal heilige God. Jezus zegt, de Vader zelf spreekt over niemand een oordeel uit. Wil jij worden als de Vader? Als jij komt en je hebt gefaald en gezondigd en je komt bij God, hoe voel je je dan? Voel je je veilig? Of denk je nog steeds aan die God met het vingertje? Of zie jij in de ogen van de Vader een Vader die over niemand een oordeel uitspreekt? Ook niet over die zoon die stinkend van een varkens terugkomt bij hem. Die hem beroofd heeft, eigenlijk dood gewenst. De Vader heeft geen verwijt. En hoe kan dat eigenlijk? Want er is toch een heilige wet van God. Er is toch een heilige wet van God. Hoe gaat het nou? Ik ga er dadelijk nog wel iets dieper op in. Maar even dit pakken. De Vader zelf spreekt over niemand een oordeel uit. En hoe kan God nou ineens zo veranderen, terwijl onder de wet er allemaal oordelen zijn? Het is een bediening van beoordeling, veroordeling zelfs. Maar hier gebeurt wat. God de Vader heeft het oordeel aan de Zoon toevertrouwd, staat er letterlijk. Hij vertrouwt dat oordeel toe. En dat is een vervulling van die profetie uit Ezechiël. De man met een koperen gezicht die het recht heeft om te oordelen. De plek waar het oordeel opgekomen is. Dus, en wat gebeurt er nou in het evangelie? Dat de Vader geeft heel die veroordeling, al die honderden veroordelingen uit de wet geeft hij aan de Zoon. Het oordeel geeft hij aan de Zoon. En wat doet Jezus? Wat doet Jezus daarmee? Gaat hij mensen aanklagen, beschuldigen? Gaat hij zeggen, heb je fout gedaan, heb je niet goed gedaan en dit? Jezus zegt, Vader, geef mij de straf. En dat is al profetisch in Ezechiël met die man met het koperen aangezicht. Hij zegt, mag ik het altaar zijn? Mag ik het offer zijn? En in ieder die in mij gelooft, zegt Jezus, over hem wordt nooit meer een oordeel uitgesproken. Nooit meer. Vrijspraak. Waarom was christenen zo ongelooflijk snel een oordeel uitspreken over een ander? Is in wezen dat je nog heel diep wees bent. En dat God de Vader je op een veel diepere wijze wil omarmen. En in jouw ogen wil kijken. En dat de Vader tegen jou wil zeggen, de Vader zelf spreekt over niemand een oordeel uit. Want in de omarming van de Vader word jij zoon. Je kan als wees niet proberen zoon te zijn. Dat kan alleen maar als je dit indringt. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want er is een probleem. Dat alleen Jezus het recht heeft. En als wij, zolang wij blijven, ook in Nederland, tussen de kerken met al die oordelen uitspreken, komt er nooit opwekking. We moeten allemaal persoonlijk voor ons leren, als je merkt dat je oordeel uit wil spreken naar jouw maatstaf, dat je die maatstaf aan Jezus geeft. En je zegt, Heer, ik begrijp dat wel niet, maar ik laat dit los. Ik wil in uw ogen zien, Vader. De Vader zelf spreekt over niemand meer een oordeel uit. Want het oordeel is gedragen door Jezus. Helemaal. Jezus zegt, oordeel niet, omdat je niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee jij oordeelt, zal je geoordeeld worden. Matthäus 7, vers 1 tot 5. En met de maatstaf waar jij mee meet, zal jou gemeten worden. En we leggen soms ook de Heilige Geest een maatstaf op. Ik vind dat de Heilige Geest altijd in 3 stappen moet werken. En die vindt dat hij in 5 stappen moet werken tot genezing. Maar sowieso, de Vader zelf legt geen maatstaf op. Want hij heeft die maatstaf is in de hand van zijn Zoon. En dat is iets wat kerk heel diep moet leren. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Romeinen 2 vers 1. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Wil je vrij zijn? De wortel van heel veel, de wortel van zonde, van veel ongeluk, is een geest van veroordeling. Zelfveroordeling en veroordeling over anderen. En door het kruis van Jezus wil God ons daarvan vrijmaken. Jacobus 2 vers 13 zegt, onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen, want barmhartigheid overwint het oordeel. Gods barmhartigheid heeft ons oordeel overwonnen. Hij is zo vol liefde geweest dat hij zijn zoon heeft gegeven om ons oordeel te dragen, onze straf te dragen. En wij willen toch worden als de Vader, wij willen toch worden als de Heer Jezus. Jezus brengt ons toch bij de Vader om in zijn ogen te kijken en een liefdevolle papa te zien die zegt, ik spreek over niemand meer een oordeel uit, want mijn zoon heeft het gedaan. Vertrouw op hem. Wie bent u om uw naaste te oordelen? Jacobus 4 vers 12. Wie ben je nou om je naaste te oordelen? Mag je dan geen mening hebben? Ja, je moet een mening hebben. Namelijk alleen als jij een mening vormt in jouw leven, word jij sterk in je identiteit. Je moet niet dingen geloven omdat het hier gezegd wordt. Je moet leren dingen te beoordelen naar God toe of iets waarheid is. Dat is wel belangrijk. He, dus je mag dingen beoordelen. 1 Korinthe 2 vers 15. De geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Dus het is wel heel gezond om te proeven, is dit uit God of niet uit God. He, dus je moet niet zomaar blind zijn. Maar iets beproeven is wat anders als veroordelen, als een maatstaf neerleggen. God kan mij een openbaring geven, wat God mij geeft, omdat hij mij zo wil gebruiken. Maar dat is niet de maatstaf voor een ander. Als Petrus op een bepaalde wijze wordt gebruikt, prijs de Heer, maar dat is niet de maatstaf voor Johannes. Want die moet anders zijn, met een eigen overtuiging. En een eigen kleur. In Korinthe 4 vers 3 tot 4 is sowieso een tekst om eens op te schrijven. Want dat is ook wat we moeten leren, ook naar jezelf toe. 1 Korinthe 4 vers 3 tot 4. Paulus zegt dit. Het raakt mij zeer weinig of ik door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd, want hij die mij beoordeelt is de Heere. Ik ben niet gerechtvaardigd omdat ik het goed of niet goed heb gedaan. Ik ben gerechtvaardigd door geloof alleen. En als God mij vrijspreekt, wie zal mij veroordelen? Maar we moeten het allemaal leren, hè? Ik beoordeel mezelf niet. Nou, Ben weet dat ook, als je hebt gepreekt, denk je altijd, had ik dat nog een beetje meer moeten doen. Dat altijd is daar dat stemmetje. Je hebt het niet goed gedaan. Je had dat beter kunnen doen. Je had wat harder moeten praten. Altijd is daar een stemmetje. En dat is de duivel die aanklaagt. Maar God wil dat we op een positie komen dat je denkt, ik mag helemaal in God mijzelf zijn en ik laat me door niemand beoordelen en ik beoordeel ook mezelf niet. Want hij die mij beoordeelt is de Heere. Wat ik misschien heel geestelijk vind, vindt de Heer helemaal niet geestelijk. Het oordeel is aan God. God kijkt heel anders. Ook naar hoe wij functioneren. In Handelingen 17 vers 11 zie je ook een heel mooi voorbeeld. Dat Paulus predikt daar het evangelie. En er waren Joden in Berea die luisterden naar de verkondiging van het evangelie. En wat deden ze? Ze bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Halleluja, doe dat alsjeblieft. Lees dit woord. Ga niet allemaal in op allerlei preken op het internet wat die zegt en dat zegt. Alsjeblieft, lees dit woord. Want dit is de openbaring van Gods hart. He, dus onderzoek de dingen. Neem niet alles zomaar wat zoete koek aan. Maar is het werkelijk Gods woord? Is het Gods geest die tot je spreekt? Dus Dat is een kant, dat wordt, bedoelt Jezus niet met oordeel niet. Dat is eerlijk aan een overtuiging bouwen in je hart. En dan moet je voor beoordelen en zeggen, ja, dat is prima voor die broeder, maar niet voor mij. Jezus zei tegen Petrus, toen ze die netten op de kant trokken, ik zal jullie vissers van mensen maken. Waarom zei hij niet, ik zal jullie bakkers maken die brood maken, of tuinmannen? Soms hebben we dat we zeggen, jongens, we moeten vissers van mensen zijn. We moeten vissers van mensen zijn. Maar ben je een visser van mensen of niet? Paulus, die was een tentenmaker. God zegt, weet je, ik wil dat je mijn tent bouwt. Waar ik heen wil, is dit. Dat God vraagt niet iets te doen wat je niet bent. Hij wil bij je hart komen. Petrus was visser, dus God zegt, vissers van mensen. Ik was in Frankrijk 25 jaar forellenkweker. En ik voel me het meest gelukkig als ik forellen mag kweken, als ik mensen mag kweken. Ik ben niet zo op het visser. Om visser te zijn. En soms ben je gewoon broodbakker. Wat ik eigenlijk bedoel, God wil bij je hart komen. Niet dat ik moet visser van mensen zijn. Maar als God je roept, wil je visser van mensen zijn. Maar je bent het al. En daar veroordelen we ons heel vaak aan om. Heb je maar 10 zielen tot geloof gebracht deze week? Ik 20. Maatstaf. Maar misschien heeft God jou wel geroepen om niemand tot geloof te brengen, maar een gelovige verder op te bouwen. Maar God roept je overal ergens toe. Maar durf je bij je hart te komen? Wat je werkelijk bent. Want dat wil God gaan gebruiken en eruit gaan halen. Nou, wat is nou de maatstaf van God? Die maatstaf is in de handen van Jezus. Die geeft God de Vader aan Jezus. Ik wil nog even eens even lezen. Hè, dat sommige dingen in de Bijbel chockerend zijn. Als de maatstaf van de wet wordt gehanteerd. In Deuteronomium 28 zie je dat God zegen wil geven als jij perfect gehoorzaam bent. En daar loopt het natuurlijk al op vast. En God die zegt dan, als jij niet gehoorzaam bent aan heel mijn wet, zal ik de pest aan je doen kleven, totdat zij u heeft weggevaagd uit het land. De Heere zal je slaan met tering, met koorts, met brand, met ontstekingen. Met droogte, met brandkoren, met honingdauw, ze zullen je vervolgen. De hemel boven je zal tot koper zijn en de aarde onder je van ijzer. Nou, de Heere zal je slaan met zweren, met builen, met uitslag en schurft waarvan je niet kan genezen. De Heere zal je slaan met waanzin, met verblinding en verstandsverbijstering. Wie wil dat? Het is het rechtvaardige oordeel van God. Er was een man in Numeri en die ging op zondag wat hout sprokkelen. Ja, misschien wilde zijn vrouw koken of zo, of zal het koud in de hutje, kan hè. Dus ze ging naar buiten om wat hout te sprokkelen op de Sabbat. Nou, hij werd op hete daad betrapt om hout te sprokkelen. Misschien voor zijn vrouw. Hij werd bij Mozes gebracht en toen zei Mozes van, Heer, wat wilt u daarmee? En de Heer zei, breng hem naar buiten de lege plaats en stenig hem. De Vader zelf spreekt over niemand een oordeel uit. Weet je dat wij in een heel ander tijdperk leven? En dat de grootste vloek in de kerk is geweest dat we wet en genade gemengd hebben. Het oude verbond van veroordeling en dat een beetje gebracht hebben in het nieuwe verbond. Maar er is iets totaals veranderd. Vroeger regeerde God op een troon van recht en gerechtigheid. Dat is nog steeds zo hoor. Maar in het midden van de troon was in het oude verbond de wet. Als je al even hout sprokkelde, was het al. Als je in je hart al een vrouw begeert, zegt Jezus, Heb je al overspel gepleegd? Moet je al gestenigd worden? Eén verkeerde gedachte. Dat is een rechtvaardig oordeel, want God is heel erg heilig. En in het midden van de troon was daar de 10 geboden. Maar ineens veranderde het toen Jezus Christus werd geopenbaard als het offerlam, het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, gebeurt er wat. Ineens zie je dat Jezus een heel ander godsbeeld laat zien. Een gepassioneerde, liefdevolle vader die wil redden, die absoluut geen oordeel uit wil spreken. In de openbaringen zie je dat er op een gegeven moment oordelen zouden komen. En er was er niemand die waardig was om die boekrol te openen. Helemaal niemand. En Johannes die ging heel hard huilen. Vreselijk, want het plan van God kan niet doorgang vinden. Er is niemand waardig. Er is ook niemand waardig. En de engel die komt bij Johannes die zegt, huil niet. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Hij is waardig. En wat je dan denkt, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen, want hij is waardig. En dan denk je, nou zie ik de leeuw. Maar Johannes deed zijn ogen open en hij zag de troon van God. En het midden van de troon van God was niet de leeuw, was het lam. Vroeger was daar de wet. Maar er is het lam. Want er is verzoening volbracht. De straf is gedragen. De hele vloek van de wet is gecanceld, is afgeschaft, is overwonnen. De straf van de zonde van de hele mensheid is gedragen. En nu heeft God de Vader in al zijn eindeloze liefde en barmhartigheid een weg gevonden om al zijn goedheid en genade over je uit te gieten. En dat is wat in Efeze 2 staat. Dat God in deze tijd en in de komende tijd al zijn genade en liefde over ons uit wil gieten. Maar hij kan dat nu op een rechtvaardige wijze. Want Jezus heeft het oordeel gedragen, de straf gedragen. In het Oude Testament moest de melaatse buiten de lege plaats. En ben je onrein als je een melaatse aanraakt. Jezus raakt de melaatse aan en je wordt rein. Bloedvloeiende vrouw buiten de lege plaats. Jezus laat die bloedvloeiende vrouw hem aanraken. Jezus raakt doden aan. En ze staan op. Maar dat mag niet volgens de wet. Volgens de wet was Jezus een wetsovertreder. Daarvoor wilden ze hem constant stenigen. Maar met hem kwam er een nieuw verbond. In het bloed van het lam. Waarin God de Vader zegt, alles is nu voldaan. Ik kan jullie rechtvaardig vergeven. In Ezechiël 9 vers 6 zie je dat ook die man, en die moet dan op een gegeven moment het oordeel uit gaan spreken. En dan staat er grijsaards, jongeren, jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen moet je doden. De wet is de bediening van de dood. We waren ook dood in onze zonde. Maar niemand die het teken draagt, mag je aanraken. Niemand die het teken draagt. In het Hebreeuws staat daar, het teken is de taf. Taf is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de taf in het Oud-Hebreeuws heeft het teken van het kruis. Een kruis. Niemand die onder het kruis valt, zal gedood worden. Als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven en zal je nooit het oordeel zien. Dat is wat Jezus zegt. En hoe dieper dat tot je doordringt, dat zal je maken dat je uit zelfveroordeling komt en in zo snel andere oordelen. Dat je die maatstaf los kan laten en aan hem kan geven. Want God hanteert de maatstaf van de wet niet meer. Hij hanteert de maatstaf van het kruis. En de maatstaf van het lam. En natuurlijk kan het zo zijn dat je terecht onder aanklacht en schuld bent. Omdat je echt gezondigd hebt en je weet het. Maar ren naar het kruis. En zeg: Heer Jezus, ik ben een oen geweest. Het is fout geweest. En dan zegt de Heer: kijk naar de Vader. De Vader zelf spreekt nooit een oordeel uit. Want door mijn striemen ben je genezen. Mijn bloed is voldoende. Maar heel veel mensen durven niet, want ze voelen zich schuldig. En dan denken ze nog steeds aan die God de Vader met dat vingertje. Wat veroordeelt. Maar als je dit begrijpt, zou je merken dat juist als je wankelt en je faalt en je zondigt, dat je denkt, ja, dank u Jezus. Dit is het kruis, het lam van God. O kostbaar bloed van Jezus was mij schoon. Volhard er niet in, want anders blijf je onder een soort zelfaanklacht, want je weet dat je fout bent geweest. Maar vlucht naar dat kruis. En dan neem je maar een beetje olie en dan zeg je, Heer, dank u wel voor het teken van het kruis op mijn voorhoofd. En als dan de oordeel komt, als ik het teken zie, zegt God, ben je helemaal vrij. Weet je, als je met heel je hart gelooft dat Jezus jouw straf heeft gedragen, kan God in zijn rechtvaardigheid jou nooit meer straffen. Dat zou onrecht zijn. Een bekeuring hoef je nooit twee keer te betalen. Je hoeft nooit twee keer een gevangenisstraf uit te zitten. Bekeuring betaald is bekeuring betaald. Heel gerechtvaardigd noem je dat. Als jouw straf is gedragen en je gelooft dat Jezus jouw straf heeft gedragen, spreekt de hemelse rechter jou vrij. Het moment dat dat kruis daar is en je gelooft in dat kruis. De Bijbel zegt dat Jezus is gestorven en levend gemaakt en dat hij al onze overtredingen kwijtschold. Colossenzen 2 vers 14 tot 15. Wij waren dood in onze overtredingen. Maar we wisten we waren dood. Maar God heeft ons levend gemaakt. En hoe heeft hij dat gedaan? Al onze overtredingen kwijtgescholden door het bewijsstuk uit te wissen. Dat bewijsstuk is de wet. Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb verkeerd gedacht. Ik ben niet altijd eerlijk geweest. Altijd die aanklacht van de wet. En God, die bewijsstuk is weg. Er is niks meer tegen jou. Als je gelooft in het bloed van het lam, heeft dat weggedaan. Wij zijn altijd bang, hè? Ik ben dat ook heel lang geweest. De Heere, onze rechter, hij komt. Zegt Jesaja 33. De Heere, onze rechter. Denk ik, oh, rechter, wat heb ik fout gedaan, wat heb ik goed gedaan. Maar vergeet niet dat een rechter er niet alleen is om te veroordelen als er geen bewijsstuk is. En de straf is gedragen, is het oordeel van de rechter vrijspraak. Ook voor de hemelse rechtbank. Als je later voor de troon van God komt en daar is het kruis, is er altijd vrijspraak. Kan God je niet meer veroordelen? De Heer onze rechter, de Heer onze wetgever, de Heer onze koning, zegt Jesaja, hij zal ons verlossen. Niet hij zal ons oordelen, maar ook als rechter. En als koning en als wetgever zal hij ons verlossen. Want hij handelt nu op basis van het lam in het midden van de troon. Daar reageert hij mee. Ik wil nog één tekst lezen. Jesaja 35 vers 1 tot 6. Want we hebben ook vaak een heel raar idee over de wraak van God en over de vergelding van God. Onder schuld komen die dingen verkeerd binnen. Dan denk je, oh, daar moet ik bang voor zijn. Maar door Jezus Christus wordt het verlossing. En Jesaja zegt, door de Heilige Geest geïnspireerd, sterk de slappe handen. Verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de ontmoedigde van hart, wees sterk, vrees niet, want uw God zal komen. En dan verwacht je, mijn God zal komen met liefde. Ja, maar dat staat er niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Als je niet begrijpt wat het kruis betekent, doe je dat. Oh, wraak, vergelding Gods. Ik heb het niet goed gedaan. God gaat me oordelen. Maar dat gebeurt niet. Jesaja die begrijpt het, want hij kijkt naar het kruis. Hij kijkt naar het lam van Gods dat de zonde de wereld weg is. Jesaja is profeet. Jesaja kijkt Dat er eens die moment is dat daar in het midden van de troon niet meer de wet is, maar het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En als God dan komt met wraak en vergelding, God staat er, hij zal komen, hij zal u verlossen, dan zullen de ogen van de blinden geopend worden, de oren van de doven ontsloten worden, de lammen zal springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. Heil, heil, genezing, verlossing. God komt met wraak tegen jouw vijanden. Door het kruis wordt zijn wraak genezing. Want hij wreekt zich op jouw vijanden. Jouw gebondenheid, jouw angst, jouw schaamte, jouw schuld, jouw ziektes, jouw blindheid, je droogheid. En God wil komen met kracht en jouw vijanden vernietigen, opdat jij vrij zal zijn, werkelijk vrij zal zijn. God wreekt zich op je vijanden van zijn volk, want hij wil zijn volk vol van heerlijkheid, vol van vrijheid hebben. En dat verandert het plaatje, hè? Jezus kwam, en waar wreekte Jezus zich op? Op de ziekte, de demonen, de duisternis. Hij ging rond en hij verbrak de werken van de duisternis. Zijn wraak en vergelding was tegen onze vijanden. Derk Prins zegt wel altijd dit. God bevrijdt je alleen maar van je vijanden en niet van je vrienden. Als jij de duivel tot vriend maakt en je houdt vast aan afgoderij en afgodsbeeldjes en toch maar even voor de veiligheid een kaarsje voor een boeddhaatje branden. Maak jouw vrienden tot vijanden. Als zonde jouw vriend is en je kiest ervoor, heb je een probleem. En daarom is bekering wel noodzakelijk. Dat je eerlijk zegt, Heer, dit in mijn leven, ik haat het zoals u het haat. Ik wil het aan u geven. Soms kom je er misschien zelf los van, dat hoeft ook niet. Maar God wil komen met zo'n kracht en wraak dat hij jou vrij wil zetten. Maar hij verlost je van je vijand. Hij verlost je als je werkelijk zegt, dit wil ik niet in mijn leven. Ik wil niets in mijn leven wat mij belemmert om God te dienen. Om blij te zijn, krachtig te zijn. En dat vraagt keuzes in het gebed. Maar hij is de verlosser. En Jezus die is jaloers, is ijverig over zijn volk. Want hij wil ons brengen tot die stralende bruid. En niet dat de kerk vol is met wezen die elkaar veroordelen en maatstaven opleggen. Dan we zeggen, Heer, de maatstaf is in uw handen. De Vader zelf spreekt over niemand een oordeel uit. Papa, ik wil zijn zoals u. Help mij, en dat heb ik ook nodig hoor. Help mij. Dat ik niet zo snel kritisch ben, maar zie dat u geen oordeel over mij uitspreekt en dat gun ik ook een ander. En ik wil die maatstaf van mijn oordeel en mijn kritische geest wil ik aan u geven, Heer Jezus. Want uw maatstaf is nu het kruis. Uw maatstaf is nu het bloed, is het lam. En ik wil ook in deze wereld, als ik met verslaafden en prostituees en mensen omga of andere christenen uit andere kerken, help mij die maatstaf te hanteren die u hanteert, het lam. Vergeving en verzoening. En we breken elkaar zo af. En dat belemmert, dat bedroeft het vaderhart. Want God wil dat jij een aardje krijgt naar je vaartje. En dat Jezus je zo kan brengen in de omarming met de Vader. Dat je als je naar een ander kijkt, dat je niemand oordeelt, maar je lief hebt. En zijn barmhartigheid overwint het oordeel. En wordt je hart zacht. Je wordt bewogen. Je wordt gezegend. En een zegen voor anderen. Nou, daar wou ik jullie in aanmoedigen vandaag. Wil je je maatstaf overgeven aan Jezus? De Vader heeft het al gedaan. En wij hebben het recht niet meer om onze maatstaven te hanteren. De Vader heeft de maatstaf aan Jezus gegeven en hem behoort het toe. En God wil dat je dat loslaat. Ook misschien naar je broer of zus in de familie, naar je vader, naar je moeder. weet je best wel dat er soms een stuk bitterheid en veroordeling in je hart is. En dat je soms als je praat over andere broeders en zusters, dat je heel snel een oordeel uitspreekt over iemand. Maar de Vader spreekt over niemand een oordeel uit. En Jezus neemt dat oordeel en die zegt, als je in mij gelooft, wordt er nooit meer een oordeel over jou uitgesproken. Hoe kan je dan over een broeder en zuster een oordeel uitspreken? Terwijl Jezus dat niet doet en de Vader het niet doet. We willen toch zijn kinderen zijn. Maar ga het niet zelf proberen. Proberen goed te doen, is dat goed of slecht? Wat? Heel veel mensen zeggen, ja, dat is goed om proberen goed te doen. Als jij probeert goed te doen zonder God, is het verboden. Is het kwaad. Want niemand is goed dan God alleen. Je moet niet willen proberen geen oordeel uit te spreken. Want dan doe je dat vanuit een stukje aanklacht. En daar bedoel ik hier vanochtend niet mee. God wil dat je in de ogen van de Vader kijkt. De Vader zelf spreekt over jou geen oordeel uit. Ook als jij oordeelt. En God wil dat die liefde jouw hart raakt. En dat je vanuit die geen veroordeling geen oordeel meer uitspreekt. Het werkt niet vanuit het proberen. Het werkt vanuit openbaring. Dat je echt gaat verstaan wat dat evangelie is. Dat God jou vrijspreekt. Wil je de maatstaf overgeven?